Welkom bij Hoe een koe een haas, de podcast van Brabant Kennis die je helpt Brabant beter te begrijpen. Ik ben Eve Berends en naast mij zit Jos van den Broek. Vandaag gaan we langs bij Timo Maas. Hij heeft net een proefschrift geschreven. Jos, waar gaat het proefschrift van Timo over? Waarom gaan we op bezoek?
Nou, het proefschrift van Timo gaat over de relatie tussen kennis en beleid. En eigenlijk de problematische relatie tussen kennis en beleid. En wat Timo eigenlijk stelt in zijn proefschrift is dat er een soort relatietherapie nodig is om die relatie weer goed op de rails te krijgen en om die ook gereed te maken voor de toekomst.
Die relatie tussen kennis en beleid, daar zijn we met Brabant Kennis ook veel mee bezig. Wat willen we leren van Timo?
Ja, zeker zijn we daar als Brabant Kennis, zijn we natuurlijk ook een speler in dat veld tussen kennis en beleid. Wat we van Timo zouden kunnen leren is, ja, wat is eigenlijk kennis en wat is beleid? En dat lijken een soort van hele evidente vragen. En toch denk ik dat het goed is om daar wat langer bij stil te staan, omdat we kennis misschien wel als meer moeten zien dan alleen kennis die bijvoorbeeld wordt geproduceerd bij de universiteit. En dat we beleid in die zin ook op een bredere manier moeten kunnen zien. En ik denk dat Timo, als iemand die zich daar een jaar of 4, 5 in verdiept heeft, ons bij kan helpen. En het daarom interessant is om daar wat langer bij stil te staan.
We zitten hier vandaag in Den Haag, kantoor van het PBL.
Leuk om weer een keer in Den Haag te zijn. Was lang geleden.
Je hebt hier gewerkt.
Ik heb niet hier gewerkt bij PBL, maar ik heb wel gewerkt samen met onze gast bij het Rathaus Instituut, wat ook hier in Den Haag zit. En ik ken onze gast dus al, Timo Maas, maar onze luisteraars nog niet. Dus misschien kunnen we gewoon beginnen met vragen, ja, met wie hebben we eigenlijk het genoegen vanmiddag?
Nou, leuk je weer te zien, Jos. Ik werk als onderzoeker bij het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving. Daar hou ik me voor een heel groot deel bezig met eigenlijk de relatie tussen de kennis die we hier bij het PBL produceren en het beleid waar we die kennis voor maken. En ik denk na en ik geef vorm aan hoe we interactie hebben met ministeries, met andere partijen in de samenleving die baat bij onze kennis kunnen hebben.
En bedenken jullie dat zelf wie de baat bij jullie kennis zou kunnen hebben? Want je noemt al ministeries als voorbeeld. Kan dat ook een provincie zijn of een gemeente bijvoorbeeld?
Zeker. Uiteindelijk bepalen we het voor het grootste deel zelf. Maar zeggen we ook van, we zijn er niet voor elke individuele gemeente bijvoorbeeld. Omdat dat met 393 gemeentes tegenwoordig volgens mij zoiets niet te doen is. Maar we zien wel dat er natuurlijk allerlei vragen zijn die verschillende gemeentes met elkaar gemeen hebben. Die eigenlijk allemaal antwoord op dezelfde vraag zoeken. Daar doen we dan wel onderzoek voor. Zelf ben ik vooral betrokken bij het werk wat we voor het ministerie van Buitenlandse Zaken doen, of verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken doen op het gebied van milieu en internationale samenwerking.
En dat zijn dan vragen die vanuit het ministerie komen, of zijn dat dan ook vragen die jullie zelf bedenken?
Beide. Voor een deel zie je dat het ministerie vragen heeft van, wat speelt er daar, of hoe kunnen we met deze en deze kwestie omgaan? En wij denken zelf ook dat we een idee hebben van wat zo'n ministerie eigenlijk zou moeten willen weten. Dus daar proberen we een combinatie van meer agenderende projecten op te doen. En meer projecten die echt direct ingaan op een vraag die bij onze verzoekers, zoals we dan noemen, leven.
Zijn dat vaak dezelfde dingen, wat ze moeten weten, wat ze moeten willen weten?
Soms, zeker niet altijd, denk ik. En ik denk dat de onderliggende vraag soms ook, dat het wel heel erg over hetzelfde thema gaat. En dat je op het eerste gezicht misschien denkt, oh, maar eigenlijk is het dezelfde vraag. Maar dat in de manier waarop je die vraag bijvoorbeeld kan beantwoorden, en hoe je het voor je ziet dat er iets met dat antwoord gaat gebeuren, dat daar wel hele verschillende verwachtingen over kunnen bestaan. Een voorbeeld, denk ik, is, we hebben een aantal jaar geleden onderzoek gedaan naar de rol van gas in de energietransitie wereldwijd. En ik denk dat je daarin op verschillende manieren kan kijken naar wat die rol van gas is of zou moeten zijn. En je kan kijken naar vanuit huidige economische context, wat is dan de verwachting? En op basis daarvan kan je beleid gaan maken van, PBL denkt dat het ongeveer zo en zo zou gaan, dan gaan we dit en dit beleid voeren. Maar je kan natuurlijk ook kijken van, wat willen wij als ministerie dat de rol van gas eigenlijk is in de toekomst? Wat vinden we dat die zou moeten zijn? En hoe beïnvloedt dat de manier dat we ons beleid maken? En ik denk dat dus dan gaat het allebei over de rol van gas in de energietransitie. Maar dan gaat het wel op een hele andere manier kijken naar wat is de rol van die kennis en hoe helpt die dat ministerie dan om daar een eigen koers in te varen.
Ja, want wij zitten hier niet alleen omdat jij nu bij het PBL interessante onderzoek doet, maar ook omdat jij net gepromoveerd bent. Kun je vertellen waarop?
Ja, dat promotietraject dat heb ik eigenlijk de afgelopen jaren naast mijn werk bij het PBL gedaan. Omdat dat werk bij het PBL, dat ging eigenlijk over het versterken van de relatie tussen wetenschap en beleid. En ik dacht, volgens mij is er een heel interessant proefschrift te schrijven over wat dat versterken nou eigenlijk betekent en hoe je dat doet. Dus ik heb eigenlijk het werk wat ik hier bij het PBL deed en projecten waar ik in meedraaide gebruikt om te reflecteren op die relatie tussen kennis en beleid. Ik voeg daar samenleving graag aan toe, omdat ik denk daar doen we het uiteindelijk voor. Ook al richt mijn onderzoek zich dus vooral op beleid. En ben dat gaandeweg een beetje gaan beschouwen als een soort relatietherapie voor de relatie. Want ik denk dat er in die relatie best wel bepaalde verwachtingen leven over wat een betere relatie zou moeten doen en wat die zou kunnen. Maar ik denk ook dat de manier waarop we eigenlijk werken aan relatie, wat ik tegenkom in mijn eigen werk hier bij het PBL en de dingen waar ik voor mijn promotieonderzoek naar heb gekeken, ook zie dat het werk dat we in die relatie stoppen, het is een ontzettend cliché dat een relatie hard werken is, maar er zit wel een soort waarheid in.
Meestal met clichés.
Dat is vaak met clichés, ja. Dat daar helemaal niet tegen opgewassen is of zo. Dus als ik over mijn onderzoek praat, dan zeg ik maar, er zit een soort stel op de bank voor me. Of misschien is het een polyamoreuze relatie. Dat maakt de metafoor wat ingewikkelder. Maar er zitten mensen voor mij op de bank. Ik ben relatietherapeut. En ze nemen elkaar kwalijk dat die relatie niet helemaal werkt. En dat die niet doet wat ze ervan verwachten. Maar ze hebben eigenlijk ook al heel lang niet met elkaar gepraat over wat ze nou willen dat die relatie doet. En ik hoop of ik denk dat mijn onderzoek aanknopingspunten geeft eigenlijk om weer met elkaar te gaan kijken, wat willen we nou van die relatie? Wat willen we dat die oplevert, om het zo maar te zeggen? En dat klinkt misschien heel, heel erg als een soort transactie. Ik koop iets van kennis, maar ik denk de metafoor van relatie is ook dat het iets gezamenlijks is. Het is een gezamenlijk project waar je met z'n drie in dit geval aan werkt.
Want als onderzoeker zat jij dan in de rol van die therapeut?
Tijdens mijn onderzoek niet bewust. Dus dit is meer de metafoor die zich aan het eind van mijn promotietraject aandiende eigenlijk. Maar een beetje wel. Dus het werk dat ik met het ministerie van Buitenlandse Zaken doe was heel gericht op, kunnen we zowel zorgen dat we meer gebruik maken van de kennis die het PBL produceert, kunnen we gezamenlijk betere vragen formuleren die misschien interessanter zijn vanuit wetenschapperspectief, maar eigenlijk vooral ook relevanter zijn vanuit beleidsperspectief.
Jos, wij bij Brabant Kennis zoeken natuurlijk ook elke keer een beetje hoe kan kennis beleid versterken, bijvoorbeeld, is iets wat we willen zeggen. Herken je je in die therapeutische rol?
Ja, wel in die relatie, want het gaat natuurlijk in die zin over iets wat je samen probeert te bereiken, want met kennis, zeker met toegepaste kennis, want daar hebben we het voor een deel denk ik over, hè? Dus kennis die bij instituten zoals het PBL, maar ook bij een Brabant Kennis probeert te ontwikkelen, probeer je uiteindelijk een bijdrage te leveren aan beter, effectiever, efficiënter, allerlei vormen, allerlei bijvoeglijke naamwoorden, vormen van beleid. En tegelijkertijd heeft dat beleid ook vragen, want er is ook kennis voor nodig. Maar misschien is het dan ook wel een goede vraag, want ik denk dat jij daar ook wel over nagedacht hebt, Timo, van wat is dan eigenlijk kennis? Want dat is waar ik wel eens tegenaan loop in mijn gesprekken. Van wat bedoelen we eigenlijk met kennis? We hebben vaak een soort neiging om dat te zien als iets wat op de TU Eindhoven wordt ontwikkeld en dan vermarkt kan worden. En dan hebben we kennis laten werken.
Ja. De vraag is misschien niet zozeer wat is kennis, maar wat kan je met kennis? En ik denk dat daar ook het interessante eigenlijk vandaan komt. Want kennis wordt pas bruikbaar als je er iets mee kan. En het is heel interessant om te weten dat de aarde rond is, maar de echte consequentie van dat de aarde rond is zit in wat het betekent voor hoe wij daarop leven en hoe wij daar bepaalde technologieën op kunnen ontwikkelen, hoe we daar al dan niet op reizen. En dat betekent dat op het moment dat je gaat nadenken over wat zou ik nou eigenlijk willen weten, dan moet je ook al nadenken over waarvoor wil ik dat eigenlijk weten. Wat heb ik ermee in gedachten dat ik hiermee kan? Een voorbeeld dat ik wel eens gebruik is de vraag, wat is de beste manier om je boekenkast in te delen?
En, op kleur, dat, sowieso.
Dat is dus precies het ding. Ik vind het op kleur indelen van je boekenkast, ik zou er persoonlijk totaal niet mee uit de voeten kunnen. Want ik vind het veel fijner als het op alfabet staat, zodat ik tenminste een boek terug kan vinden. Want de kleur van de kast van het boek, die weet ik vaak niet. Maar ik zet wel mijn kookboeken apart, mijn reisgidsen apart. Kinderboeken staan niet op alfabet in mijn algemene boekenkast, zeg maar. Boeken die met mijn werk te maken hebben, staan niet tussen de fictie. Maar goed, als je heel graag wil dat je een esthetisch plezierige boekkast hebt, zet het vooral op kleur. Je maakt er iets anders mee mogelijk. Dat is het punt van die vraag van wat is de beste manier om je boekkast te organiseren. Dat is helemaal niet zo'n goede vraag eigenlijk. Dat heeft pas zin als je weet wat je ermee wil bereiken.
En dan betekent eigenlijk ook dat het soort kennis waar jij het over hebt een bepaald soort kennis is. Want ik kan me voorstellen dat basale wetenschappelijke kennis, dat is niet iets waarvan je van tevoren bedenkt, daar ga ik dit en dit mee doen. Juist niet.
Ja, ja, absoluut. Dus mijn het soort kennis waar ik het over heb, zit ook vooral inderdaad bij instituten als PBL, bij andere planbureaus, adviesraden. Maar ook bij universiteiten wordt natuurlijk heel vaak kennis ontwikkeld waar wel degelijk een soort maatschappelijke impact mee beoogd wordt. Waar wel degelijk een idee is van, oké, als we dit weten, dan kunnen we dat en dat gaan doen en mogelijk maken. Deze vraag leeft er.
Ja, en zit daar dan een juist er is relatietherapie nodig? Dat suggereert dat het toch vaak kennis is die dan niet helemaal precies aansluit op wat er nodig is.
Ja, deels zit in kennis die niet aansluit op wat er nodig is. Maar deels zit het ook in, denk ik, verwachtingen over wat weten van iets bepaalt. Wat dat mogelijk maakt. Kijk, mijn onderzoek, ik werk bij het PBL, een instituut dat zich bezighoudt met de leefomgeving, met milieuvraagstukken. Het gaat vaak over klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, de staat van de natuur. Dat is de achtergrond waar mijn onderzoek over gaat. En daar hebben we best wel grote kwesties. En we moeten op de een of andere manier uitvogelen hoe we daarmee omgaan. Dus er is een heel duidelijk, aan de ene kant een heel duidelijk doel van het oplossen van klimaatverandering of het omgaan met klimaatverandering, het tegengaan van het verlies van de natuur. Maar wat het precies betekent om dat doel bereikt te hebben, dat kan heel veel verschillende manieren. Je kan op heel veel verschillende manieren iets aan natuurverlies doen. Er zijn verschillende manieren om na te denken over wat is nou eigenlijk natuur, wat is nou waardevolle natuur. En wat je dan ziet, volgens mij, is dat er een soort verwachting is dat kennis en wetenschappelijk onderzoek een soort antwoord kan geven op de vraag van, ja, wat is het probleem nou precies en wat kunnen we er tegen doen? Waardoor eigenlijk alle andere discussie over wat wil je en wat wil je voor toekomst hebben, naar de achtergrond verdwijnt en helemaal niet meer nodig is of nodig wordt gevonden. Maar goed, kennis kan die stap van wat is het probleem en wat kan je dan doen, ja, die kan daar niet een soort van autoriteit en gezaghebbende bepaler in zijn. Die kennis is zelf ook altijd, maar partieel. Die weet nooit alles. En er zijn altijd keuzes die je maakt tijdens onderzoek. Nou ja, voor welke kleuren zet ik nou op welke volgorde bijvoorbeeld. Dus een soort van de verwachting dat we eerst iets moeten weten voordat we iets kunnen doen. Dat is een verwachting die op het moment dat je het niet eens kan worden over, oké, weten we nu genoeg om iets te doen, eindeloos kan worden blijven ingezet voor, nou, we hebben nog wat meer onderzoek nodig. Het kan heel vertragend werken. Andersom kan je ook zeggen van, nou, dit is misschien een hele leuke oplossing, maar als we nou nog even wachten op dat onderzoek wat daar een paar jaar om de hoek is. Kernfusie is een voorbeeld van iets. Dus er wordt al volgens mij al 15 jaar gezegd, oh ja, kernfusie hebben we over 15 jaar hebben ongelimiteerde energie. Nou ja, dat wordt al zo lang gezegd dat inmiddels wat ongeloofwaardig wordt.
Ja, want die tweede persoon op de relatiebank, noem ik het maar even, is beleid.
Ja.
Weten we wel wat dat dan is? Want kennis, zeg je net al, daar kun je van alles over zeggen wat het is en niet is. Hoe zit dat met beleid?
Eigenlijk het feit dat ik daar die term beleid voor gebruik is ook al tekortschietend. Want in beleid zitten ook al verschillende rollen samengepakt natuurlijk. Je hebt de echt expliciet politieke kant van beleid. Mensen die gekozen worden en de bestuurders die gevraagd worden om een keuze te maken. En je hebt meer de ambtelijke kant die gevraagd wordt om te helpen denken wat zou nou een keuze kunnen zijn en het uitvoeren van keuzes of het helpen uitvoeren daarvan. Maar goed, ik pak dat dus allemaal even samen in beleid. Mm-hmm. Ik denk dat daar deels bewust, maar deels ook heel erg onbewust ook die verwachting heeft. Nou, we gaan naar een kennisinstituut, we gaan naar het PBL en dan gaan we vragen of we nou eigenlijk wel de goede dingen aan het doen zijn. Dan hebben we een antwoord en dan kunnen we daarmee door. Maar het bepalen van wat willen we nou eigenlijk en wat is de keuze die we maken. En ik denk uiteindelijk beleid, de meest simpele definitie is beleid zijn alle keuzes die je maakt. Daar wordt heel weinig over gepraat. Dat wordt heel weinig expliciet gemaakt waarom nou welke keuze gemaakt wordt. En waarom is dat nou in ieder geval voor degene die de macht heeft, de meest wenselijke keuze.
Het is ook een soort luiheid die erin zit om die keuze eigenlijk maar aan de kennis over te laten. Zo'n follow the science, de wetenschappers gaan wel vertellen hoe het zit. Terwijl je eigenlijk zegt van ja, dat kan kennis eigenlijk helemaal niet doen.
Ja, luiheid, verantwoordelijkheid die je ontloopt. Ja, En dat leidt ook tot problemen. En dat leidt vooral tot problemen als er volgens oneenigheid is over wat nou de juiste keuze is. En dan zie je ook dat het moet nou eenmaal, want de wetenschap zegt het helemaal niet werkt. Dan krijg je aanval op de wetenschap, want die zou biased zijn en die zou allemaal problemen in zich hebben. En ondertussen kan het beleid zeg maar ernaar kijken en zeggen van ja, daar moeten we toch maar eens nog eens goed naar kijken en nog eens wat meer onderzoek gaan doen. Terwijl dat hele meer onderzoek het probleem echt niet op gaat lossen. Het probleem zit in het staan voor de keuze die je maakt. En die uitleggen en invoelbaar maken voor de mensen voor wie je die keuze maakt. En over wie je die keuze maakt.
En wat kan kennis dan wel doen? Hè? Want als kennis kan dus niet dicteren hoe het beleid eruit zou moeten zien. Hè? Wat zou kennis in jouw optiek dan in de ideale wereld wel kunnen doen daarin?
Ja, ik denk dat kennis heel erg kan helpen om duidelijker te maken wat zou je nou kunnen willen. Er zijn allerlei
kunnen willen.
Wat zou je nou kunnen willen? En daar dus in bestuurders, politici, maar ook burgers in een soort van hulpmiddel in handen te geven. Voor nou ja, dit is wat ik een wenselijke toekomst vind. Dit is wat goed klinkt. Hè? In de vorige aflevering ging het over een zoektocht naar het goede. En ik denk dat kennis heel erg kan helpen bij het soort van gronden van wat is nou het goede. In de relatie met natuur, met klimaat, met andere landen. Stel dat dit wat ik als idee heb en wat ik misschien wel zou willen realiteit is. Wat is dat nou eigenlijk voor wereld dan? Hoe ziet die dan uit? Wat voor samenleving hebben we dan?
En dat gaat eigenlijk nog een stuk verder dan het doorrekenen van als iemand een verkiezingsprogramma heeft. Maar zelfs nog daarvoor eigenlijk van wat voor soort opties zijn er eigenlijk überhaupt? Hè? Het soort denkraam oprekken van wat een mogelijke toekomst te zijn.
Ja, als je gaat doorrekenen, dan zeg je van ja, op basis van wat wij hebben uitgerekend en op basis van de manier vooral waarop we dat hebben uitgerekend, krijg je dit en dit rapportcijfer. Dat is zeker ook hoe het vaak natuurlijk in de media wordt gebracht, dat soort producten. Het moet wel kloppen, maar of het nou eigenlijk een wenselijke keuze is, die vraag die wordt niet zoveel gesteld. En wat je daarin krijgt, kan je volgens mij het onderscheid maken tussen de vraag, doen we de dingen goed? En dat is de vraag die dat doorrekenen eigenlijk stelt. Nou, dan bepaal je van tevoren wat een soort meetlat is waar langs je die keuzes legt. En dan ga je kijken, kom je dan een beetje hoog uit op die meetlat. Maar je maakt daarin ook altijd keuzes over wat het goede is en wat het goed is. Wat ik voor mij zie, die kennis als meer hulpmiddel voor het bepalen van, doen we de goede dingen. Die stelt juist dat wat is nou het goede ter discussie? En ik denk dat kennis daar vaker aan bij kan dragen.
En je ziet ook rondom bijvoorbeeld die doorrekeningen dat er dan ook vaak wordt gesproken van dat wordt niet goed gedaan. De wetenschap snapt het niet. Wat jij net ook al een beetje zei, dan wordt het wantrouwen ook versterkt. Merk jij dat in de afgelopen jaren of ben je dat in je onderzoek ook tegengekomen dat aan het veranderen is?
Veranderen in mijn eigen onderzoek weet ik niet of ik daar heel veel over kan zeggen. Maar ik denk dat je in de afgelopen jaren wel kan zien dat bepaalde momenten waarop we onszelf heel erg afhankelijk maakten van de wetenschap. Corona-advisering als voorbeeld. Dat heel erg laat zien dat die advisering altijd beperkt is. Want het OMT, daar zat vooral medische expertise aan tafel. Waardoor eigenlijk allerlei andere maatschappelijke, economische belangen, doelen op de achterbank terechtkwamen. Maar ook wij volgen het advies op. Ja, vervolgens als dat advies niet helemaal doet wat je eigenlijk had willen zien in het advies. Want natuurlijk heeft de politiek daar echt wel een idee over wat ze zouden willen. Maar als dat advies niet helemaal strookt met jouw eigen ideeën, dan moet je gaan zoeken naar manieren om dat advies aan te gaan passen. En ook dat lijkt gebeurd te zijn in die periode.
Ja, want je kunt je bijna niet voorstellen dat tijdens het debat over stikstof en bijvoorbeeld in Brabant, dat daar dan niet de gedeputeerde het besluit verdedigt, maar dat daar dan een onderzoeker van het PBL staat, bij wijze van spreken.
Ja, dat zou heel gek zijn. Terwijl die onderzoek van het PBL, die kan wel zeggen, waarom is het nou ten opzichte van de Europese regelgeving die we ook gewoon in Nederland hebben overgenomen, een probleem dat die stikstof hier is? En wat is de bijdrage van stikstof? Wat is de bijdrage van andere natuurverstorende activiteiten? Maar die kan niet zeggen, dan moet je dat op deze manier op gaan lossen.
Want die kan het niet wegen, zeg maar. Hè? Dat is eigenlijk jouw punt, toch? De weging van wat belangrijk is, van wat je ervan vindt, die is politiek. En die moet ook politiek zijn.
Ja, dus de weging is politiek. Maar ik denk dat we te vaak vanuit kennisinstituten denken dat door eigenlijk de politiek niet zichtbaar te maken, om het zo maar te zeggen, de politiek, dan bedoel ik niet de mensen die politici zijn, maar dan bedoel ik het normatieve debat over wat we zouden willen. Door dat niet zichtbaar te maken, doen wij ons dingetje en bemoeien ons niet met, gaan we niet op de stoel van de bestuurder zitten.
En dat zou misschien wel iets meer moeten, zeg maar?
Nou, we hoeven niet op de stoel van de bestuurder te zitten, maar we kunnen die bestuurder wel duidelijk maken dat er verschillende alternatieven zijn. Dat er dus altijd een alternatieve oplossing, een alternatieve manier om dat probleem te benaderen. En dat betekent niet dat dat een betere, of een beter is het verkeerde woord, maar meer wenselijke manier om het probleem te benaderen is. Maar daar moet je juist over uitspreken. Dus je maakt altijd een keuze en die keuze is altijd, heeft altijd iets normatiefs in zich. Maar juist het durven vinden van iets is dus ook heel belangrijk. En dat durven we niet, volgens mij. We durven niets te vinden.
Dus als je het weer teruggaat naar de relatietherapie, moet je ook allebei begrip hebben voor wat die ander moet doen.
Ja, het betekent dat we in kennisinstituten niet stijl achterover moeten gaan zodra iemand zegt, oh, maar dat is een beetje politiek of dat is een beetje normatief. Een soort scheldwoord reflex krijg je bijna van, het P-woord of het N-woord is gevallen. maar ook vanuit beleid moet je niet kennis voor je karretje willen spannen of per ongeluk voor je karretje spannen. Ik denk dat dat helemaal niet per se altijd bewust gebeurt. Dat gebeurt ook, maar soms zijn dat soort pogingen zo doorzichtig. Dat heeft iedereen dan wel door. Maar als je oprecht geïnteresseerd bent in een oplossing, dan moet je dus ook je eigen rol daarin oppakken.
En is dat dan in die zin ook een relativering van het belang van kennis, zeg maar? Hebben wij de neiging misschien om kennis wat te belangrijk te vinden inmiddels? Hè? Dat we als een soort nieuwe godsdienst van de wetenschap, die bepaalt eigenlijk hoe de wereld in elkaar zit en wat we daarvan moeten vinden.
Zeker. En dat komt er wel eens op kritiek te staan. Van ja, als je kennis gaat relativeren, is dat niet hek van de dam. En speel je dan het mensen die alle wetenschap ontkennen in de kaart. Volgens mij is dat niet waar. En is het beperken dan ook het gesprek over wat wil je dus eigenlijk dat die kennis doet?
Nee, want wetenschap is geen mening, maar het is ook geen feit, zeg je.
Feiten, die hebben maar beperkte waarde. Want feiten worden pas relevant als je iets mee gaat doen. En wetenschap is niet zomaar een mening. Het is misschien wel een mening, maar niet elke mening die hoeft altijd even zwaar te tellen. En misschien dat daarin juist, wetenschap is maar een mening, dan zeg je van, oh, wetenschap doet er eigenlijk niet toe. Maar er zijn bepaalde meningen die ik veel meer op waarde acht en waarde schat dan andere meningen. Hè, als ik wil weten waar ik ga, welk restaurant ik zou kunnen gaan eten of een bepaald boek de moeite van het lezen waard is. Ja, dan heb ik wel bepaalde recensenten waar ik voor naar kijk. Van, oh, maar die kunnen interessante bespiegelingen op zo'n boek geven of op zo'n restaurant. Van waarom is dit nou de moeite waard? Of waarom zou dit de moeite waard zijn of helemaal niet?
Ja, want dat doen wij ook. Het is een fantastisch bruggetje natuurlijk naar onze tip. Zoal, we hebben altijd een tip. En Jos heeft als tip ook een boek meegenomen dat jij ook aanhaalt in jouw proefschrift.
Ja, het was wel een makkelijk inkoop. Je moet altijd nadenken welke tip neem ik dan mee. Maar ik zag dat jij, en ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek, maar wellicht kan jij dat wel beter. Mohamed Mbougarsar, de diepste verborgen herinnering van de mens. En jij quote hem, probleem is alleen dat alles begrijpen nog niet betekent dat alles je duidelijk is. Ik heb het boek ook gelezen. Ik vond het is een soort van overweldigend boek, want het is van alles en nog wat. Hè? Het is een verhaal in een verhaal in een verhaal. Volgens mij ben jij ooit degene die mij uitgelegd heeft wat het Drosten-effect nu eigenlijk echt is. Maar dit is een soort Drosten-effect. En voor degene die dat niet weten, google het of bel Timo. Maar het is echt een boek wat gaat over kolonialisme. Maar het gaat ook over een zoektocht naar een schrijver. Heeft hij wel bestaan? Heeft hij niet bestaan? Het is echt een boek om je, een roman, om je eigenlijk helemaal in te verliezen. Dus als je een keer tijd hebt om dat tot je te nemen, is dat volgens mij een hele mooie aanbeveling.
Zeker, prachtig boek. Ik weet nog, ik had het uit en ik wist gewoon, zeg maar, een kwartier lang kon ik niet van de bank komen van oké, en nu?
Kan een goed proefschrift dat ook doen?
Een goed proefschrift misschien wel, ik weet niet of mijn proefschrift dat ook kan.
Ja, dit is mijn brug naar, er wordt heel veel geschreven, heel veel gemaakt. En natuurlijk de teksten, al die dikke rapporten in lades waar nooit meer iets mee gedaan wordt. Hebben we niet veel te veel informatie? Is er niet gewoon veel te veel kennis en weten we niet te veel? En legt dat ons soms ook lam? Zeker die kant van, nou ja, wat we maar even beleid zullen noemen.
Dat is zeker het beeld van heel veel rapporten die verdwijnen ergens in een la. En ik denk dat, of in de shredder, of blijf op een server staan, want we printen gelukkig steeds minder. Wat daar dan in mis is gegaan, denk ik, is eigenlijk van tevoren bedenken van, ja, wat is eigenlijk, niet alleen maar wat is nou interessant om te weten. En dat is de vraag, daar zijn zeker onderzoekers heel goed in. Die kunnen eindeloos lijstjes bedenken van vragen van, oh ja, dit zouden we kunnen uitzoeken. Dat is ook interessant. We hebben bij het PBL en heel veel instituten zoals wij die een soort van traditie om daar ook met de mensen voor wie we denken dat we doen over te praten. Onze verzoekers gaan we kijken van, welke vragen leven nou ongeveer bij jullie? Wat is interessant om te weten? En wat is er belangrijk om te weten? Maar dan vergeten we vaak eigenlijk de vraag, ja, van waarom is het eigenlijk belangrijk om te weten? In wiens belang is het misschien ook wel om dat te weten? Juist als kennis bepaalde dingen mogelijk maakt, is ook wel handig om te bedenken wat er dan mogelijk gemaakt wordt met het beantwoorden van een bepaalde vraag. En de vraag van, wat is de, hoe zien we het voor ons? Dat we gaan deze vraag beantwoorden en dan? En die vraag, er zit een soort van magisch denken in van, we hebben de vraag beantwoord straks en dan ligt het in een mooi rapport opgeschreven. En dan blijft het heel lang stil, want dan heeft niemand een beeld van, maar dan ga ik dat doen. En juist ook als we dat gesprek vaker vanuit kennisinstituten, vaker met onze verzoekers, dat heel expliciet maken van, we kunnen dit best gaan uitzoeken, maar dat moeten jullie ook wel doen. En hoe zien jullie dat voor je? Wat gaan jullie dan doen als je dit weet? In welk proces komt dit terecht? En als de andere partij daar niet een heel goed antwoord op heeft, dan moet je misschien wel 2 keer afvragen of je die studie eigenlijk wil gaan doen.
Is dat echt expliciet voor het type kennis wat jullie ontwikkelen als PBL of andere kennisinstituten? Want het klinkt vrij utilitaristisch, Hè? Dat het echt, je doet het alleen maar als je een duidelijk idee hebt wat je ermee gaat doen, anders moet je het eigenlijk niet doen. Heb je dan niet het risico dat je nooit iets ziet of iets laat zien wat niet gewenst is of wat men nog niet zo graag wil horen?
Nou ja, ik denk daar doe je dat agenderende werk meer op eigen initiatief naast. Maar juist ook daarvoor moet je denk ik wel een beeld hebben. En dat maak je misschien minder zo 1-op-1 expliciet met een verzoek. Maar hopelijk ga je wel te raden bij maatschappelijke organisaties wat er daar leeft. Om juist te kijken van, maar waar is nou eigenlijk niemand mee bezig? En wat is misschien eigenlijk best belangrijk om te weten? Maar ik denk wel dat ook de studies zijn die het lastig zijn om tot een concreet vervolg te brengen. Je hoopt bij zo'n soort agenderend werk natuurlijk dat er volgens iets gestart wordt waarop je wel vervolgens die concrete vraag kan stellen. Ja. Dat er dan wel iemand verantwoordelijk voor wordt gemaakt om daarmee aan de slag te gaan.
Wij hebben het dan wel eens over van, we werken niet altijd voor de huidige gedeputeerde, maar voor de volgende misschien. Hè? Dus dat je alvast met dingen bezig gaat, waar je denkt, ja, dat gaat op ons afkomen.
Ja.
Maar het is nu nog niet actueel of urgent. Dat is met name natuurlijk vaak een ding.
Er zijn oneindig veel vragen vanuit beleid die je nu en hier en nu kan gaan beantwoorden. En als je dat allemaal gaat doen, dan hou je helemaal geen tijd meer over voor dat vooruitkijken. Voor die gedeputeerde die er straks zit. Of de minister die er straks zit, die misschien heel anders naar de wereld kijkt. Maar die ook recht heeft op goede informatie waar zij beter beleid mee kan maken.
En hoe doe je dat dan, Hoe is dat iets wat je dan vanuit jezelf moet doen? Want dat kan je eigenlijk bijna niet bij die verzoeker neerleggen.
Wat kan je niet bij verzoeken neerleggen?
Nou, als je zegt van die want jij noemt het dan verzoekers.
Dat ja, interessant. Sorry, dat is
een mooi technocratisch woord dat ik hier gewoon over ga nemen. Maar bij degene die jullie aansturen of die de kennisvrager zijn, die zijn denk ik van nature geneigd om het in het nu te trekken. Hè? Zo van, wat voor vragen hebben we nu? Wat voor vragen levert er nu bij de huidige minister, gedeputeerde, wethouder? En minder bij, wat hebben we over 4 jaar nodig? Wat hebben we over 10 jaar nodig? Waar zit die verantwoordelijkheid dan in die relatie?
Ik kan me voorstellen dat die verantwoordelijkheid wel meer bij kennisinstituten zit. Zonder dat kennisinstituten dat op eigen houtje helemaal gaan proberen te doen. Dus daar juist het een goed beeld hebben van waar zijn anderen mee bezig? Wat zijn de vragen die niemand anders stelt? Dat kan je niet doen als je je gebouw nooit uitgaat. Als je nooit van kantoor gaat. Want dan heb je geen idee waar andere mensen mee bezig zijn. Dan blijf je helemaal in je kleine bubbel zitten. Dus ik denk inderdaad de verantwoordelijkheid om dat soort werk te doen, die zit wel bij instituten als PBL. Maar dat betekent niet dat je volledig je maar van de buitenwereld kan afzonderen om dat werk te doen.
Nee, precies. En je kunt wel dat dan weer terugleggen bij die vragers van, denk hier ook aan, hoe kijken jullie hiernaar, waar zijn jullie mee bezig?
Ja, dus ja, en je hebt ook als instituut zelf een als je dit goed wil doen, een soort institutioneel geheugen nodig. Want als het pas over 10 jaar relevant is, dan moet je wel hopen dat de mensen die destijds betrokken waren bij dat onderzoek, of tenminste weten dat het bestaat, over 10 jaar nog steeds weten dat toen gedaan is. En dat ze niet denken van, oh god, het gaat nu ineens weer over geopolitiek. We hebben nooit wat met geopolitiek gedaan. Terwijl er misschien best iets gedaan is, maar 10 jaar geleden. En misschien is dat helemaal niet meer relevant. En zijn toen totaal de verkeerde vragen gesteld. Ja, dat kan ook. Daar kan je ook tegenaan lopen. Ja.
Ik heb als tip de film Don't Look Up gekeken. Die in 2021 op Netflix uitkwam. En toen volgens mij door heel veel mensen in hun coronabubbel is bekeken. En wat die film eigenlijk doet, is dat wetenschappers erachter van een universiteit die door sommigen niet heel erg gewaardeerd wordt, ontdekken dat er een iets groots uit de ruimte op ons afkomt die de hele mensheid kan vernielen. En de film gaat over hoe gaan we daarmee om. En eerst gaat het over, zijn deze wetenschappers wel betrouwbaar? Daarna komt de kennis ons eigenlijk wel goed uit. Zo ja, zo nee. Welke keuzes maken we dan? En vooral op politiek niveau, maar ook hoe reageert de rest daarop? En op een gegeven moment komt het zo dichtbij dat we de meteoriet gewoon zien, dat je daar eigenlijk niet meer onderuit komt. En toch negeren mensen het. Of maken keuzes waarvan je, als je de film kijkt, denkt, ja, steltje sukkels, wat doe je nu? Maar wat het ook doet, is dat kennis, of in ieder geval alles wat ergens ligt en wat we ergens weten, ook misbruikt kan worden of op een manier ingezet kan worden dat mensen die niet de rapporten van het PBL lezen, niet op plekken zitten waar die besluiten genomen kunnen worden, of druk genoeg zijn met iedere dag opstaan, werken, eten. Mm-hmm. Daar dus helemaal niet mee bezig zijn. Terwijl de keuzes die op andere plekken worden gemaakt wel direct op van invloed zijn. Ik vond dat als je de film kijkt, voelt het heel machteloos ook. Ik kan me voorstellen dat als je dus niet op die plekken zit waar we het nu over hebben, je werkt niet bij het PBL, je bent geen bestuurder. Wat is dan de manier om met deze kennis om te gaan?
Het is heel tekenend inderdaad voor die verwachting dat de wetenschap kan vertellen wat de problemen zijn en ook de oplossingen kan aandragen. Het zet juist die wetenschap volgens mij op een heel hoog voetstuk. Tegelijkertijd, ja, en het is bijna karikaturaal, of het is karikaturaal natuurlijk, zo'n meteoriet die dan op de aarde afkomt. Het lastig gedaan is ook van de problemen die waar we voor staan, dat zijn geen meteorietinslagen. Het zijn zich langzaam uitvouwende problemen die nu al voor hele concrete gevolgen voor mensen in Nederland, maar ook elders in de wereld zorgen. Er is niet, denk ik, een moment dat je kan zeggen, oh ja, maar nu is het ingeslagen. Nu is klimaat veranderd. Het klimaat is permanent veranderd. Maar er is niet een soort van aan-uit switch. Er is heel veel psychologisch onderzoek wat zich volgens mij hierop richt. Van, mensen zijn niet per se goed in dit soort omgaan met deze problemen. Maar hopelijk, uiteindelijk hebben we daar bepaalde instituties voor. Zoals het PBL, zoals het feit dat we een overheid hebben waar heel veel mensen werken die betaald worden om dit te doen. Dus misschien hoeft ook niet iedereen elke dag wakker te worden en zich heel veel zorgen te maken over klimaatverandering of over natuurverlies. Maar moet er wel het vertrouwen zijn dat andere mensen zich daar wel mee bezighouden. En moeten er momenten zijn dat ze wel betrokken worden en dat er ook vertrouwen in hun terug wordt gelegd. Van, oh ja, maar uiteindelijk gaat het om jullie. Jullie weten ook hoe we hiermee om willen gaan. Kijk, een democratie is geen democratie als je elke 4 jaar gaat stemmen. Dat is niet voldoende. Er moeten ook uitlegbare keuzes gemaakt worden door de mensen in wie wij als burger vertrouwen stellen. En er moet ook duidelijk gevraagd worden, ook gedurende elke 4 jaar, wat wil je? En dat stukje wat Herman Cenk Willink de maatschappelijke democratie noemt volgens mij, van een democratie die ook eigenlijk in de haarvaten van de samenleving zit, dat is teruggedrongen tot wat Ipsos-peilingen elke zoveel tijd.
En dat maakt het misschien wel moeilijker om je op lange termijn keuzes voor te bereiden. Want dat vraagt eigenlijk dat je met elkaar in gesprek bent over,
ja,
wat zegt die wetenschap, wat zegt die kennis, wat vinden wij er eigenlijk van, wat vinden wij eigenlijk, wat Marjan Slob in een andere aflevering het goede leven noemt.
Ja.
Dus daar kan ook de kennis kan er eigenlijk geen antwoord op geven, terwijl we dat soms wel verwachten.
Ja. Ik denk, ja, inderdaad, de kennis wordt soms van verwacht dat hij een antwoord kan geven op wat is het goede leven. Maar kennis kan hooguit laten zien wat antwoorden op die vraag zouden kunnen zijn. En dan is het aan anderen om zich daar een mening van te vormen.
Moeten deze twee, nou ja, in deze vergelijking toch een beetje losstaande personen eigenlijk uit elkaar? Moeten ze wat, of moet het juist wat inniger? Ik weet niet, Jos, misschien eerst aan jou.
Nou, ik vond het wel mooi dat Timo eigenlijk aan het begin zei, ja, misschien moet het zelfs over een polyamoreuze relatie hebben in deze. Hè? Want we hebben het vaak over kennis en beleid, over wetenschap en de overheid. Terwijl die samenleving, die maatschappij moet daar nadrukkelijk bij. En niet alleen maar op een aantal momenten, maar op een veel permanentere manier. En we zoeken natuurlijk naar mogelijkheden daarvoor. Hè. Dan hebben we het over burgerberaden, maar dan hebben we het ook over wat we dan citizen science noemen. Hè. Dat burgers, inwoners meehelpen aan wetenschappelijke dingen. Dus ik denk dat we met elkaar eigenlijk veel meer in die relatie een soort van zoektocht hebben. Dat we in ieder geval afkomen van het idee dat de wetenschap in zo'n ivoren toren of van die campussen zit en van ons kan bedenken wat goed is. Kijk, als het gaat over natuurkundige en scheikundige oplossingen, kunnen ze op een gegeven moment vast wel vertellen welk materiaal tegen welke hitte bestendig is. Hè? Dat is iets wat we niet aan een burger, aan een gemiddelde burger over moeten laten. Maar als het gaat over wat voor soort keuzes willen wij maken en wat betekenen die, ja, dan is het denk ik heel belangrijk dat die maatschappij ook mee gaat praten.
Ja. En het lastige, en ik heb daar ook geen goed antwoord op, is in wat voor vormen kan die maatschappij meepraten? En burgerberaden zijn een vorm, maar die zijn natuurlijk ook niet voor alle situaties even geschikt.
Nee.
En volgens mij is één ding wat je wel kan doen, en dat is juist doordat wij als planbureaus of als kennisinstituten vaak toch een redelijk bijzondere positie hebben. We hebben de tijd en de ruimte en de capaciteit eigenlijk in qua geld en qua mensen om hiermee bezig te zijn. Dat het de bal ook een beetje bij ons ligt om de rest van de samenleving daarbij te betrekken. Als we gaan wachten op burgers die ons mailen van gaan jullie ook hier onderzoek naar doen, dan kunnen we heel lang gaan wachten. Dus we zouden best wat meer die buitenwereld in mogen. En daar zijn ook allerlei vormen, denk ik, voor. Maar we moeten wel duidelijk maken dat het volgens invloed heeft op wat wij voor werk gaan doen. Want dan valt er ook wat. Dan denken mensen, maar dit gaat over mij. Als ik hier over mee kan praten, dat zou ik eigenlijk wel graag willen.
Ja, het is ook een soort demystificatie. Hè? Dus we moeten ook een soort van dat idee dat wetenschap iets heel moeilijk en complex is, moeten we misschien ook van afhalen. En daarna een beter uitleggen over wat het wel kan, wat het niet kan. Hoe het gemaakt wordt en hoe kennis geproduceerd wordt. Ik denk dat dat juist leidt tot meer vertrouwen in de wetenschap dan tot minder vertrouwen in de wetenschap. Zeg maar.
Ja, want Marianne zei in de podcast ook dat zij, toen ze opgroeide, vragen had en uiteindelijk vond dat er die vragen werden gesteld binnen de filosofie. En zei, er zijn heel veel mensen die allemaal met vragen lopen die misschien wel filosofisch zijn. Dat kan voor dit ook gelden. Er zijn heel veel mensen die vragen, diezelfde zoektochten in hun persoonlijke levens hebben als die aansluiten bij wat hier en op andere plekken wordt onderzocht.
Ja, de term filosofie of jezelf filosoof noemen, heel veel mensen denken van wat vaag en dat is toch helemaal niet nuttig. Terwijl ik denk dat er mag best wat meer filosofie in ons dagelijks leven en er mogen we best wat meer waardering voor hebben eigenlijk. Zonder dat we zelf allemaal de hele tijd maar Hegel hoeven te gaan lezen. Dat lijkt me niet zo aantrekkelijk. Maar het type vragen inderdaad, en dat een vraag is waar je best mee bezig mag houden. En waar je ook misschien niet in je eentje een antwoord op zoekt, maar waar je juist geïnteresseerd kan zijn in wat andere mensen daar ook op als antwoord hebben. Dat lijkt me heel waardevol. En ik denk dat bijeenbrengen van de antwoorden van verschillende mensen ook heel erg iets is wat kennisinstituten zouden kunnen doen.
Veel vragen stellen en ook veel antwoorden willen horen. Volgens mij is dat een hele platgeslagen, maar wel goede afronding van dit gesprek. Dankjewel, Timo, voor al jouw kennis die we toch weer hebben opgedaan.
Graag gedaan.
Dankjewel, Jos.
Graag gedaan.
Dank aan Timo Maas voor het fijne gesprek vandaag. In de volgende aflevering spreken we David Kriekemans. Hij is prof geopolitiek. We hebben hem eerder voor een verkenning gesproken over de relatie tussen Brabant en de rest van de wereld. En we spreken hem nu ook om een speciale reden. Jos?
Zeker, omdat we dit jaar aandacht besteden aan de relatie tussen Brabant en Europa. Onder andere in het kader van de Europese verkiezingen. Daarvoor organiseren we op 4 april in het Noord-Brabants Museum een vooruitdenkerslezing met Caroline de Gruyter en Ilja Leonard Pfeiffer. En we organiseren het Brabantse Europa-debat op op 29 april in ons kantoor in Mindlabs in Tilburg.
Alle informatie hierover kun je vinden op onze website www.brabantkennis.nl en daar kun je je ook aanmelden. En we zullen de komende afleveringen meer aandacht besteden aan Europa, waar we onder andere doorpraten met Caroline Gruiter. Vond je dit nou een leuke podcast? Vertel het tegen al je collega's en geef ons veel sterretjes, duimpjes, likeies op de podcast-app. Tot de volgende keer. Je luisterde naar Hoe een koe een haas. Deze podcast wordt geproduceerd door Brabant Kennis en gepresenteerd door Jos van den Broek en door mij, Eef Berends. Muziek en montage Rinky Bartels en het afsluitende gedicht is van Merel Morren. De show notes vind je terug in de beschrijving in je podcast-app. En op www.brabantkennis.nl/podcast kun je meer lezen over deze podcast en alle onderzoeken, publicaties en verkenningen waar we in de podcast aan refereren. Hoe een koe een haas. Waarom de aarde om de zon? Wanneer mentaal vloeibaar? Hoe snel een raket en waarom? Er zijn zoveel dingen die ik niet begrijp. Wat een rijkdom.